Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. De oudejaarsavonddienst vanavond begint op de gewone tijd om 6:00 en ook morgenochtend de nieuwjaarsdag ook weer op de gewone tijd om 9:30. Dan mogen we ook vanmorgen de eerste huwelijksafkondiging doen van Klaas Koster en van Janna Adriana Heijstek. En volgende week zal u in de beide diensten voorgaan kandidaat Huigen en zelf hopen we de vakante gemeente van Vianen te mogen dienen. De collecten, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. En morgenochtend is er 1 collecte bestemd voor de kerk en volgende week is er ook 1 collecte en die is bestemd voor de kerkelijke kassen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stouw ik in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van 's hemels troon straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van 't heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Zingen we dat met elkaar uit de lofzang van Simeon en dan van het tweede vers. Stellen wij ons ook deze morgen weer onder de tucht van Gods heilige wet en willen in aansluiting erop zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar neem daar is vergeving altijd bij u geweest. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat is vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 130 vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet. Enige wijzen uit het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide hij: reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het ook mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd en ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder en nedervallende, hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land. Tot zover de schriftlezing. Lieve gemeente, we willen samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster Vink de Bakker, die een heupoperatie heeft ondergaan en met wie het goed mag gaan. We mogen ook samen dankzegging doen met Jan-Pieter en Peter de Wit, die hun eerste kindje uit de hand van de Heren mochten ontvangen. Zoeken we samen het aangezicht des Heren in gebed. Heren, zo brengt u ons samen op de laatste dag van dit jaar. Dit jaar dat in zoveel opzichten voor een ieder verschillend, maar zulk een bewogen jaar geweest is. En dat mogen we nu samen gaan afsluiten rondom uw woord. Maar het is ook de eerste dag van de week. De dag waarop wij mogen gedenken dat gij opgestaan zijt uit de doden en dat gij de levensvorst zijt. En wat is dat een heerlijk samenvallen, oud en nieuw, op die ene dag. Een wegstervend jaar, dat spreekt van een stervend leven. Maar ook de zondag, die spreekt van het nieuwe leven dat te vinden is in u. Die zondag die spreekt van het eeuwige leven dat gij verworven hebt voor al degenen die u zoeken en vinden mogen. Dat nieuwe leven dat gij voor verloren zondaren verworven hebt. Voor mensen die in zichzelf de dood omdragen, maar die door genade het leven in u gevonden hebt. Heren, laat het zo ook een dag zijn waarop wij sterven mogen. Sterven op oudejaarsdag aan al onze eigen verwachtingen. En laat het een zondag mogen zijn waarin wij opstaan in u, het nieuwe leven. En dat doet gij door woord en geest. Zoudt gij dat ook vanmorgen willen doen in de harten van kinderen? Geef dat zij ook luisteren mogen en dat ook de kinderen uw woord begrijpen mogen. En dat we het daarom maar zo heel eenvoudig mogen brengen dat zelfs het kleinste kind het begrijpen mag. En dat gij het toepassen wilt ook aan de harten van jonge kinderen. Heer, geef dat het woord heel direct gebracht mag worden aan het hart bij onze jonge mensen. Dat ze het niet te moeilijk zouden vinden en zich afwenden van uw woord, maar dat het ze mag raken, Heer. Wij bidden u, geef dat het nieuw mag zijn voor onze ouderen die de woorden al zoveel malen gehoord hebben rondom het kerstevangelie. Voor wie de dingen zo zeer bekend zijn. Heer, maar maak ze nieuw, dat ze het voor het eerst mogen horen met goddelijke kracht en majesteit in hun hart. En dat ze door uw woord mogen worden ingewonnen en overwonnen. Overbogen door dat woord, Heer. Om het te mogen aanvaarden, te mogen gehoorzamen, te mogen geloven. Dat woord dat niets van ons overlaat, Heer. Dat ons geheel en al afbreekt, al onze verwachtingen. Maar dat woord dat ook leven wekt in verloren zondaren. Dat woord dat de dood overwint, dat de gevangenis opent, dat het nieuwe leven schenkt. Heere, werk het toch door uw lieve geest vanmorgen. Onwederstandelijk, want u weet de weerstand. U weet de vijandschap. U weet het ongeloof. U weet het verzet in ons hart tegen dat woord van u. We hebben het gehoord vorige week zondag. Hoe dat de geboren koning verworpen is geworden. En zij gingen van hem weg en verlieten hem. Heere, wat is dat ontzaglijk. De weg geweten en niet bewandeld hebben. Daarom bidden wij u. Werk toch door uw Heilige Geest bekerend. Vernieuwend. En geef ook vanmorgen uw kinderen onderwijs. Uit dat heerlijke woord van u. Wij bidden u dat uw kinderen mogen drinken. Uit uw levensfontein die gij zijt, o Heer Jezus Christus. En laat het zo vanmorgen, op deze laatste dag van het jaar, nog eens wonderlijk goed mogen zijn. Bij alles wat we meebrengen op zo'n oudejaarsdag, aan zorgen, aan moeite, aan droeve ervaringen. Heere, wilt u bij ons blijven. Denkt u ook, zuster Vink, die in het ziekenhuis is in Rotterdam. Heer, gij weet ook hoe zij tegen alles opgezien hebt, maar gij hebt het alles nog zo wonderlijk voor haar welgemaakt. De operatie mocht slagen, ze mag weer herstellen. Wij bidden u, geef ook verder voorspoedig herstel, blijf bij haar. Denk ook haar man, de kinderen en de kleinkinderen die ook met haar hebben meegeleefd, ook meegebeden, dat er zo ook in ons hart dankbaarheid mag zijn, dat u alles zo nog hebt willen leiden. Ga zo met haar voort en gebruik ook toch ook deze roepstem aan haar hart. O, dat ze zo eenmaal toch, als een Mefiboset, aan uw voeten mag terechtkomen. Heere, werken toch door genade, die hoop op u. We mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen, dat gij in het jonge gezin van broeder en zuster De Wit zo die rijke kinderzegen hebt willen geven. Zij mochten uit uw hand een meisje ontvangen. Wat is dat een grote gave, Heere. Zeker als we zien dat er ook mensen zijn die gehuwd zijn en geen kinderen krijgen. Die kinderloos in hun leven staan. Dan maakt gij onderscheid waar het toch niet is. Dat het ons mag verwonderen dat u daarin nog hebt willen sparen en dragen, het huwelijk nog hebt willen bekronen met de kinderzegen. Blijf ook bij dit jonge gezin en zegen ook de opvoeding. En geef dat ook Marilène, een meisje mag zijn dat u mag dienen. Want daartoe geeft gij ons toch kinderen, dat we ze op zouden voeden. Tot eer van uw grote naam. Gedenk dan ook zo allen die geen kinderen hebben, die kinderen moesten missen. U weet ook wat dit alles in hun leven betekent. Ondersteun en sterk ook in de kruisen die er ook in deze weg zijn. De moeite die er kunnen zijn bij de opvoeding van onze kinderen. De zorgen die kinderen mee kunnen brengen, gehandicapte kinderen. Kinderen die niet wandelen in uw wegen, die de kerk hebben verlaten. Heere, wilt gij door uw genade werken. Wees ook met broeder Van Hel, die nog steeds niet in uw huis kan zijn. In hem gedenken wij ook aan al de zieken die aan huis gebonden zijn, die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, de Samaritaan, in de Goede Rede. En waar dan ook, wilt u ook bij hen blijven, weer krachten minder worden. Koning van de kerk, gedenk ons zo. En geef ons ook vanmorgen nog een onverdiende zegen in uw huis. Wees met hen die wij vergeten. Wees met onze jonge mensen. Ook zij die hier niet kunnen zijn, die elders verblijven. Dragen ze hartelijk aan u de Heer op, dat we ze niet zullen vergeten, samen met de gezinnen. Koning van de kerk, ontfermt u zich zo over de ganse gemeente. Wij bidden het u om. Christus wil alleen uit genade. Amen. Geliefde gemeenten, zo mochten wij in de achterliggende dagen op verschillende wijzen het kerstevangelie horen. We mochten het horen verkondigen vanuit Lucas 2. We mochten het horen via de vertellingen op de zondagsschool, op het kerstfeest met de kinderen. We hebben er thuis uit gelezen, uit de Bijbel. Dat alle oude kerstevangelie, het is ons in de laatste dagen weer heel dicht aan het hart gelegd. Het geboortebericht van de Heer Jezus heeft op verschillende wijzen ons bereikt. We hebben het gehoord, we hebben ervan gezongen. Het heeft in onze oren geklonken, ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids. Het geboortebericht heeft zo dus op velelei wijzen, op velelei tijden tot ons geklonken. Maar nu is de grote vraag, liefde gemeente, wat hebben wij met dat geboortebericht gedaan? Denkt u daar nou eens rustig over na. Hier zo vanmorgen, op deze oudejaarsdag, dag toch van bezinning. Kijkt u nou eens in uw gedachten terug naar het kerstevangelie. Naar dat geboortebericht dat tot u, tot jou gekomen is. De Zoon van God is geboren in de stal van Bethlehem. Wat hebt u, wat heb jij met dat bericht gedaan? Want dan lezen wij in de Heilige Schrift dat er maar tweeërlei reactie is. We zijn uitgegaan op dat woord en zijn bij de herders gekomen en hebben dat kind aangebeden. En we hebben het geprezen. En we hebben verkondigd wat we gehoord en gezien hebben. Dat geboortebericht heeft blijdschap in ons hart gewerkt. Of we zijn met de meeste inwoners van Bethlehem onbewogen, overgegaan tot de orde van de dag. Daarom die vraag vandaag. Wat heeft dat geboortebericht met u, met jou gedaan? We zullen het vanmorgen weer opnieuw zien. Dat dat geboortebericht tweeërlei reactie wekt. Het wekt of een komen en een aanbidden van dat kind. Of een thuisblijven, een onbewogen aanhoren, een voorbijgaan aan dat bericht. En daarom geven de Heer, als je vanmorgen eerlijk moest zeggen, al die aankondigingen, al die preken, al dat zingen van dat geboren kind, het heeft ten diepste mij niet geraakt. Het heeft ten diepste mij niet veranderd. Dat dan vanmorgen in je hart te beden mag zijn, o Heere. Als ik dan vanmorgen bij vernieuwing opnieuw dat geboortebericht mag horen. O Heere, wek dan ook in mijn hart dat gaan naar dat kindeke, om het te mogen zoeken en vinden en het te mogen aanbidden. Zoals het ook ging in het leven van de wijzen uit het oosten. En bij die wonderlijke en heerlijke geschiedenis willen wij vanmorgen stilstaan. En we doen dat in het bijzonder aan de hand van het tweede vers, waar dat geboorte bericht klinken mag. En de wijze uit de oosten het zeggen. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. En zijn gekomen om hem te aanbidden. We willen vanmorgen stilstaan bij het geboortebericht gebracht te Jeruzalem. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats door wie het gebracht wordt. In de tweede plaats door wie het gehoord wordt. En in de derde plaats door wie het beantwoord wordt. Het geboortebericht van de geboren koning gebracht te Jeruzalem. In de eerste plaats letten wij erop door wie het gebracht wordt. In de tweede plaats letten we op door wie het gehoord wordt. En in de derde plaats door wie het beantwoord wordt. Doch zingen wij eerst daarvan met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Heer, hij maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf, zoals ook bij de wijzen uit het oosten, hun leidsman wezen, leren hoe zij wandelen moeten. Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 6. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Zingen wij dat gemeente uit Psalm 143, vers 10, na het amen der prediking. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Het geboortebericht van de koning der Joden gebracht in Jeruzalem. En we letten in de eerste plaats op door wie het gebracht is. In de tweede plaats door wie het gehoord is. En in de derde plaats door wie het beantwoord is. De wijzen uit het oosten. Wel gemeente, als er ooit over mensen gespeculeerd is in de Bijbel wie dat waren en wat hun afkomst is en wat hun geestelijke legering is, dan is dat wel over de wijzen uit het oosten. Daar is allereerst gevraagd hoeveel zouden het er zijn. Bepaalde uitleggers zeggen het waren er 3, maar andere uitleggers zeggen weer ja, het waren er zelfs 12. In de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld heeft men ze zelfs namen gegeven. Daar spreekt men van Belsasar, Melchior en Kasper. En de Roomse Kerk vereert ze ook als koningen. Want zij zeggen in hen is in vervulling gegaan wat we lezen in Psalm 72. Dat koningen hem zullen aanbidden. En daarom zie je ook op de kerkelijke kalender van de Rooms-Katholieke Kerk het feest van de 3 koningen staan. En dan gaat het over de wijzen uit het oosten. Zo is er ook nagedacht, waar zouden die mensen toch vandaan gekomen zijn? En dan zijn er weer uitleggers die zeggen uit Perzië, uit Babel, misschien zelfs wel uit China of uit India. Dan zijn er weer uitleggers die zeggen, ja, die 3 wijzen, dat zijn de 3 vertegenwoordigers van de rassen. Er was er 1 blank, er was er 1 zwart en er was er 1 geel. Dan zie je weer uitleggers die de hele geschiedenis vergeestelijken. En die zeggen, die schatten die ze uitreikten, die spreken ons van de 3 ambten van Christus. Of die spreken van de 3 deugden, geloof, hoop en liefde. Dan zijn er weer uitleggers die zeggen, ja, maar hoe zou dat toch geweest zijn? Waar komt toch die boodschap vandaan? En dan probeert men lijnen te leggen naar Daniël, die aan het hof van Babel is geweest. Of men wijst op de profetie van Biliam, die ze gehoord hebben. En anderen denken weer aan de lijnen die er lopen van Ezechiël in de ballingschap naar deze wijzen. Of anderen denken weer aan Esther en Mordechai in Babel. En dan zijn er weer mensen die zeggen, ja, wat zouden dat nou voor mensen geweest zijn? Waren het ongelovigen? Waren het gelovigen? Waren het zoekenden? Waren het bekommerden? Waren het bevestigde christenen? En zo is er wat afgedacht over die wijzen uit het oosten. Maar laten wij vanmorgen maar heel eenvoudig luisteren naar wat God ons geopenbaard heeft. En wat de evangelist onder de leiding van de Heilige Geest nodig geacht heeft om over hen op te tekenen. En dan is dat eigenlijk heel weinig. Want er staat eigenlijk van hen alleen maar dat het wijzen zijn. En wat staat er dan in de grondtekst in het Grieks voor een woord? Wel, magoi. En dat woord magoi, als u goed luistert, dan hoort u daar iets in van het woord wat wij tegenwoordig nog wel gebruiken. Magiërs. Magoi, magiërs. En dat woord dat betekent dat het hier gaat over mensen die wij nu zouden noemen astrologen, sterrenkundigen. Mensen die alle dagen bezig waren met het wetenschappelijk, om het zo te zeggen, bestuderen van de hemellichamen. Zij hielden dus de loop van de zon en van de sterren en van de maan, die bestudeerden zij. En door dat aandachtig bestuderen van de loop der sterren, van de zonnestand en de maanstand, konden zij ook, omdat ze dat jaren hadden bestudeerd, ook de loop van de sterren en de maan voorspellen. Zij hadden daar een wetmatigheid in gezien. En zo stonden deze mensen bij het gewone volk in hoog aanzien. Want het gewone volk keek tegen hen op. Zij konden immers voorspellen de loop der sterren van de hemellichamen. Het waren wijze mensen. Het waren, zo zal ook later blijken, vermogende mensen. En dat is eigenlijk het enige wat de Heilige Schrift over deze mensen zegt. Want het gaat ook uiteindelijk niet over de wijze uit het oosten. Maar het gaat uiteindelijk over dat door deze wijze uit het oosten de boodschap gebracht wordt in Jeruzalem. Het gaat erop dat de Heere deze mensen wil gebruiken om in Jeruzalem het geboortebericht van de Heere Jezus te brengen. En daar richt ook Matthäus alle aandacht op als hij zegt: zie, enige wijzen zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende. Daar gaat het over. Het gaat over de boodschap die zij daar brengen in Jeruzalem. Daar valt alle nadruk op. En het is zoals iemand eens zei: Matthäus laat de wijzen uit de nevelen uit het oosten even opkomen en hij laat ze daarna weer in de nevelen verdwijnen. Het gaat om de boodschap en hoe op die boodschap gereageerd wordt. Daar gaat het de Heilige Geest om in de geschiedenis van de wijze uit het oosten. De boodschap, het geboortebericht, de komst van de Heer Jezus Christus en wat die boodschap nu in het hart van mensen teweeg brengt. Want kinderen, misschien heb je daar wel eens even over nagedacht. De Heere had toch door die ster de mensen direct in de stal kunnen brengen. Direct toch in het huis waar Maria en Jozef woonden. En nu zie je dus dat de Heere het daarom zo liet gebeuren dat die ster eerst hen de weg wees naar Jeruzalem. Dat ze eerst naar de hoofdstad gingen, omdat ze verwachten dat daar wel de koning geboren zou worden. Ze moesten dus eerst naar Jeruzalem. En God wilde dat, dat daar ook het evangelie zou klinken. En niet dat ze rechtstreeks naar Bethlehem zouden gaan. Maar ze moesten eerst in Jeruzalem komen, opdat ook daar de mensen het evangelie zouden horen dat de Messias geboren is. Wij hebben zijn ster gezien. En zo heeft die ster ze gebracht in Jeruzalem. En we mogen er ook nog wel even over nadenken. Wat is dat nou geweest? Misschien heb je daar ook wel eens aan gedacht, jonge mensen. Wat is dat nou geweest, die ster? Hoe kan nou zo'n ster hun erbij bepalen dat er iets bijzonders gebeurd is, dat er een koning geboren is? Wel, ook daar is natuurlijk over nagedacht en daar heeft men zich mee bezig gehouden. Sommigen zeggen het was een bijzondere ster, een komeet. Andere mensen zeggen nou nee, het was meer een conjunctie. Dat wil zeggen dat er twee sterren in elkaar verlengde stonden en daardoor een heel bijzonder licht gaven. Toch denk ik dat je niet moet zoeken dat het een gewone ster geweest is die bijzonder veel licht gegeven heeft. Want hoe zou dat dan moeten zijn op de dag dat ze uit Jeruzalem gingen overdag? Ze zijn zeker niet 's nachts een onbekende tocht gemaakt door een onbekend land. Nee, Ik denk dat we met onze kanttekenaren wel mogen zeggen dat het geen gewone ster geweest is, maar een bijzonder, daarvoor door de Heere geschapen licht, gelijk de vuurkolom die het volk Israël geleid heeft door de woestijn. En dat geloof ik ook wel. Dat de Heere ter ere van zijn Zoon een bijzonder hemellichaam geschapen heeft, wat die wijzen uit het oosten nog nooit gezien hadden. En dat dat hen erbij bepaalde, nu moet er wel iets heel bijzonders gebeurd zijn. En zo'n bijzondere ster, daarvan sprak ook Biliam. Als hij zegt, er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Ster en scepter, het zijn woorden die heen wijzen naar een koning. In die oudheid werd een koning ook wel vergeleken bij een ster. En zo wordt de lijn gelegd naar de aanwijzing, er is een koning geboren. Maar dan blijf je natuurlijk toch worstelen met die vraag, hoe kan nou dat er wel die wijzen daar zo'n wonderlijk hemellichaam gezien hebben, dat in hun gedachten heen wees naar de geboorte van een koning. Hoe kan het toch zijn dat zij gedacht hebben, dat is de geboren koning der Joden. Wel, Calvijn die zegt dan, het gaat hier om een verborgen openbaring van de Heilige Geest. Die is hen daarbij te hulp gekomen. En dan zegt hij, zij konden niet alleen door het zien van dit wonderlijke teken weten dat de Zoon van God geboren was. Daar moest een nieuwe en een buitengewone openbaring bij komen om hen de betekenis van die ster duidelijk te maken. En ik denk ook zeker dat het werk van de Heilige Geest is wat hen getrokken heeft om naar Jeruzalem te gaan. En de bekende prediker Ryle, die zegt dat ook. Hij zegt, de Heilige Geest kan zielen tot Christus leiden zonder de hulp van uitwendige middelen. Hij zegt, mensen kunnen in de donkere plaatsen van de aarde geboren worden, zoals met deze man het geval was, en toch wijsgemaakt worden tot zaligheid. En hierin, zo vervolgt hij dan, ligt voor ons ook belangrijk onderwijs, namelijk dat er ware knechten, kinderen van God kunnen zijn in plaatsen waar wij ze misschien helemaal niet verwachten. En zulke verborgen mensen die zomaar even oplichten en dan weer verdwijnen in de Heilige Schrift, zien we ze. Denk maar bijvoorbeeld aan die hele wonderlijke persoon van Melchizedek. Zomaar ineens is hij daar in de Schrift als een priester naar de ordening van God, zonder voorgeslacht, Godvrezende. Hoe? We weten het niet. Hij is er even en dan is hij weer weg. We kunnen denken aan Jethro, de schoonvader van Mozes. We kunnen denken aan Job, zomaar ineens van die mensen die de Heere vrezen zonder dat wij weten hoe dat kan. En dat is nou elke keer weer in de Schrift dat verrassende werk van de Heilige Geest, dat wij niet kunnen verklaren, dat wij ook niet kunnen narekenen, maar dat wij slechts mogen aanbidden. En dan mogen we ook van deze wijze uit het oosten wel zingen, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zij die God die de oren wonderen doet, ook vanmorgen wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Ook dus bij deze wijze uit het oosten. Zij mogen komen door wonderlijke leidingen van Gods geest. En in de ster mogen zij verlicht door de Heilige Geest zien de boodschap dat de koning der Joden geboren is. En die boodschap die zij mogen zien in die ster, die wekt in hun hart een verlangen om te gaan. Een onbekende toekomst tegemoet. Alles moeten ze achterlaten. Een grote reis gaan ze maken om die onbekende koning te aanbidden. En dan komt die vraag heel dicht bij ons. Wij die veel meer gezien hebben dan die wijzen uit het oosten. Zij hebben alleen maar een ster gezien. En toch, toch zijn zij gegaan. Wij hebben het evangelie. En het is ons op allerlei wijzen verkondigd, verteld, verklaard. Door vier evangelisten. We hebben het mogen horen vanuit het Oude Testament in de adventsdagen. Dat de Messias komt. We hebben het mogen uithoren leggen. Van kinds af aan hebben we de schriften geweten die ons zalig maken. En nou de vraag. Zijn wij ook gegaan? Zij hebben alleen de sterren gezien. En ze zijn gegaan. Om dat kind te aanbidden. Wij hebben de Heilige Schrift. Van jongst af aan. Zondag aan zondag. Het evangelie, het geboortebericht. Van de koning der Joden. Zijn wij ook gegaan. Met de wijzen uit het oosten. Ze zijn gegaan. En ze zijn die onbekende toekomst tegemoet gegaan. En waar zijn ze heen gegaan? Wel naar Jeruzalem. En daarin ligt als het ware voor die wijzen uit het oosten de eerste beproeving. Want zij moeten naar een land dat onaanzienlijk is. Een land wat niet meetelt. Een land wat een provincie is van het grote Romeinse Rijk. In Jeruzalem. Dat kan toch eigenlijk niet. Zo'n koning, de zoon van God, zou toch moeten geboren worden in een wereldcentrum als Rome. En toch gaan ze. Toch gaan ze. Ook al gaat die boodschap tegen hen in. Dat ze naar het verachte Israël moeten. En toch zijn ze gegaan. En we zullen het straks zien dat er nog veel meer beproevingen op de weg komen. En toch, toch zijn ze blijven volharden. En zijn ze uiteindelijk gekomen bij de koning der Joden. Want God neemt al die hindernissen bij hen weg. En zo komen ze, en dat brengt ons bij onze tweede gedachten, in Jeruzalem. En kinderen, we volgen even die wijzen uit het oosten. Daar komen ze door de poorten van Jeruzalem binnen. En daar is natuurlijk direct hun vraag, kinderen, aan de inwoners van Jeruzalem. Waar is de geboren koning? Vertel het ons. Ze houden die man aan die daar door de straten wandelt. En ze kijken verwachtingsvol naar hem en zeggen, waar is die? Maar die man kijkt hen verbaasd aan. Koningskind geboren. Nou, wij hebben er niets van gehoord. Hier is geen koningskind geboren. Wij zijn onder de heerschappij van Rome. En hier regeert een vrede koning Herodes. Nee, hier is geen koningskind geboren. En wat moet dat een beproeving geweest zijn voor die wijzen uit het oosten. Ze hadden verwacht dat als ze de stad Jeruzalem binnenkomen, dat de stad zou gonzen van de blijdschap. Maar eens heel eenvoudig zeggen, kinderen, al hadden ze die natuurlijk toen niet. Maar je zou je kunnen voorstellen dat de vlaggen uithingen en wapperden. Dat de stad een en al feestelijkheid was vanwege het geboren koningskind. Maar ze merken er niets van. En kan je begrijpen dat het in het hart van die wijzen twijfel opriep. Na die lange reis in Jeruzalem, de hoofdstad. En dan geen koningskind geboren. Zouden ze zich dan vergist hebben? Zou het dan toch niet waar zijn? Met die ster. Maar ze blijven vragen. En ze gaan door met vragen. Overal waar ze mensen tegenkomen vragen ze het. Waar is toch de geboren koning der Joden? Maar iedereen haalt zijn schouders op. Maar onder de bevolking bevinden zich ook spionnen van Herodes. Want Herodes, hij weet dat het Joodse volk een opstandig volk is. En daarom moeten zijn spionnen luisteren wat er onder het volk gaande is. En zo zijn het ook die spionnen die dat horen. Die vraag van de wijs uit het oosten. En ze snellen naar Herodes toe. En ze vertellen het aan Herodes nu. Als hij dit hoort, hij werd ontroerd. O Herodes, wie is hij? Wel, Herodes, hij is een gevreesde koning. Hij is een gehate koning. Hij is een Idumeer, afkomstig uit Edom. Hij is de eerste vreemde koning over Israël. En hij is een vrede koning. En hij wordt door het volk van Israël gehaat. Het was een man die opging in pracht en praal. Zijn regering vangt aan ongeveer 37 voor Christus. En om in de gunst van het Joodse volk te komen, is hij het die in de achterliggende jaren de tempel prachtig heeft laten verfraaien. Maar o, het is zo'n gemene koning. En hij is zo bang dat hij van de troon gestoten zal worden. En overal vermoedt hij lagen en listen tegen hem. En hij is zelfs zo wantrouwend dat hij zijn eigen vrouw en zijn eigen zonen heeft laten ombrengen, omdat hij verdacht ze van een staatsgreep. Zo is hij bezig met angst en vrees om zijn troon. En als hij dan natuurlijk hoort dat er een koningskind geboren is, dan wordt hij vreselijk ontroerd en hij beeft van schrik. Zal er dan toch een koning komen? Zal er dan toch iemand komen die koning is en mij van de troon zal stoten? En hij wordt ontroerd. En nou moet je eens lezen wat er staat. En geheel Jeruzalem met hem. De inwoners van Jeruzalem zijn pas ontroerd over de boodschap toen Herodes ontroerd werd. En waarom zijn ze dan ontroerd geworden? Wel omdat ze Herodes kennen en ze zijn bang voor een wraakactie. Dat is het wat hen ontroert. Niet de boodschap op zichzelf dat de koning der Joden geboren werd. Die boodschap, daar hebben ze schouderophalend op gereageerd toen de wijzen dat vertelden. Maar toen ze zagen dat Herodes ontroerd werd, toen werden zij ook met vrees bevangen. En misschien hebben ze al wel iets aangevoeld van wat Herodes later zou doen met die verschrikkelijke moord op de kinderen van Bethlehem. Herodes, hij weet van de Messias-verwachting die er is onder het volk van Israël. En daarom, als hij hoort van de geboren koning der Joden, dan laat hij de overpriesters en de schriftgeleerden komen. Zij die bij de schriften thuis zijn, zij moeten hem dan maar vertellen wie dat is, dat kind. En dan moeten de overpriesters komen. Dat zijn degenen die leiding geven aan de verschillende orden van de priesters. U kunt dat allemaal nalezen in 1 Kronieken 24, hoe dat de priestersorde gerangschikt waren. En ook de wetgeleerden moeten komen, zij die de schriften kunnen uitleggen. Want, jonge mensen, in de dagen van de Heer Jezus konden de mensen de Bijbel al niet meer lezen in het Hebreeuws. Men sprak toen namelijk Aramees. En de Bijbel was het Oude Testament in het Hebreeuws geschreven. Zodoende waren er al wetgeleerden nodig om de Bijbel te lezen en aan het volk uit te leggen. En zo moeten ze komen, die overpriesters en die wetgeleerden. En zij moeten een antwoord geven op de vraag van Herodes en de vraag van de wijzen uit het oosten. Waar is die koning geboren? Wel, en dan zien wij ook hoe dat ze thuis zijn in de Heilige Schrift. Ze hoeven er niet lang over na te denken. En ze zeggen het ontwijfelbaar. Want ze gebruiken daar een hele sterke uitdrukking voor. Ze zeggen, want alzo staat geschreven. En de woorden die ze daar gebruiken, dat zijn de woorden die aan de Griekse rechtspraak ontleend zijn. En die uitdrukken een onaanvechtbare geldigheid. Het is vast en zeker, zeggen de overpriesters en de wetgeleerden. Zo vast als een wet van de koning der Meden en de Persen. Zo vast is het dat hij geboren moet worden in Bethlehem. En dan citeren ze een woord uit de oude schrift. En ze zeggen, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minsten onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk leiden zal. En als je thuis nog eens naleest, dan zie je dat ze het enigszins vrij weergeven. En dat ze ook twee teksten als het ware samenvoegen. Het eerste verschil met Micha is dat ze het woord geenszins toevoegen. Waarin ze de nadrukkelijkheid onderstrepen dat het zeker is in Bethlehem. Ook al is dat een klein onaanzienlijk stadje, toch is het Bethlehem. En het behoeft niet de minste te zijn onder de steden van Juda. En ze geven ook een woord weer van de taak van die koning. En ze doen dat aan de hand van 2 Samuel 5. En ze zeggen, die mijn volk Israël wijden zal. Dat werd gezien als de taak van de koning. De koning, hij was een herder die zijn volk leiden zal. En zo mogen zij van de Messias ook verkondigen dat hij een herder is die zijn volk wijden zal. Hij zal een leidsman zijn. Hij zal het volk voorgaan. Hij zal het volk beschermen en bewaren zoals een herder dat doet. En zo verbinden deze overpriesters en wetgeleerden die beide teksten aan elkaar. En zo mogen zij het weten. En zo verkondigen zij het ook aan Herodes en aan de wijze uit het oosten. Hij komt en hij wordt geboren te Bethlehem. En dan gaan ze weer naar huis. Nadat ze de boodschap aan Herodes verteld hebben, antwoord gegeven hebben op zijn vraag, gaan ze weer over tot de orde van de dag. En dat is zo aangrijpend in deze geschiedenis. En hoe komt dat nu? Wel, omdat die overpriesters en die wetgeleerden vastzitten in de strik van hoogmoed. Want wat hebben zij bij zichzelf gedacht? Wel, als de koning der Joden geboren zal worden, als de Messias geboren wordt, dan zal dat wel allereerst aan ons, de leidslieden van het volk, bekendgemaakt worden. Zal God niet allereerst tot ons spreken, tot ons die aangesteld zijn als Sanhedrin, om de geestelijke leidslieden van het volk te zijn? Denk je nou echt dat God eerst die boodschap brengt bij heidenen en dan pas bij ons? Nee, dat is onmogelijk. En zo gaan zij voorbij, gevangen in de strik van hoogmoed, aan de boodschap dat de koning der Joden, dat de Messias geboren is en dat zijn geboorte aangekondigd is door de ster. Herodes, hij neemt de boodschap wel ernstig. En weet u wat mij ook zo opviel bij het lezen is? Dat hij niet spreekt van waar is de koning der Joden geboren. Maar hij zegt tegen hen, waar is de Christus geboren? Hoort u dat? In het 4e vers staat het. Herodes, hij weet, in die koning der Joden, waar deze wijzen uit het oosten over spreken, gaat het over Christus, over de Messias, over de gezalfde koning. Deze Herodes, hij weet het. Het gaat hier over de beloofde verlosser. En dat maakt hem zo bevreesd. En daarom gaat hij met die wijze in gesprek. Niemand mag het horen wat hij vraagt. Maar hij zegt, wanneer hebben jullie die ster gezien? En als jullie hem aanbeden hebben, dat koningskind, zul je dan gauw bij mij komen om het mij te vertellen. Want ik wil ook dat kind aanbidden. O, wat is hij veinzend. En wat is hij arglistig. En wat is hij gemeen. Want hij wil deze wijze uit het oosten gebruiken. Om zijn vredeplan dat in zijn hart geboren is. Om dat kind te doden. Maar God staat boven alle dingen. Die zal dat listige plan van Herodes verijdelen. Door die wonderlijke openbaring aan het slot van de wijze uit het oosten. Maar zij zijn verblijd dat ze het horen mogen. Het kind is geboren en nu mogen zij het gaan aanbidden in Bethlehem. En weet u wat zo wonderlijk in deze geschiedenis is? Dat de Heere ze wel trekt door zo'n wonderlijk gebeuren als de ster. Maar waar brengt de Heere ze nou? Bij zijn woord. Daarom moesten ze ook naar Jeruzalem. Niet alleen om de boodschap daar te brengen. Maar om ook zelf bij dat dierbare, onfeilbare woord van God gebracht te worden. Om het nu niet alleen uit dat hemellichaam, uit de ster te mogen horen. Maar ook uit dat onwankelbare woord Gods. Dat de Zoon Gods geboren zal worden in Bethlehem. En zo mogen zij nu gaan, door de ster getrokken, maar hun weg vervolgend naar wat het woord hen verkondigd heeft. En zo zullen zij gaan, geleid, gefundeerd op dat woord. Nou brengt ons bij onze derde gedachten, door wie het geboortebericht wordt beantwoord. Want als zij dan met vreugde, na die teleurstelling dat niemand van dat geboortebericht gehoord had, na die beproeving, nu mogen zij het toch weten. En het is geboren in Bethlehem. En daar gaan ze nu heen. En wat verwachten ze dan? Als het dan zo duidelijk is. En als het dan niet alleen door de ster verkondigd wordt. Maar als het nou ook vanuit het woord verteld wordt. Dat die koning in Bethlehem geboren wordt. Dan zullen ze toch wel meegaan. De overpriesters. De wetgeleerden. Het volk. O, ze zullen toch allemaal wel met de wijze meegaan naar Bethlehem. En zo zien wij ze weer gaan door de poorten. En kijk toch eens, kinderen, wat een dromme mensen gaan er mee naar Bethlehem. Het is maar 7 kilometer, ruim een half uur lopen en je bent er. Dan ga je toch kijken. Als er dan zo'n wonderlijke openbaring is van een ster. En als dat dan bevestigd wordt door het woord. Dan ga je toch. Dan ga je toch ook. Dan ga je toch mee. Kijk ze toch eens meegaan. Maar jullie weten het wel, kinderen. Er gaat niemand mee. Niemand volgt de wijzen in hun gang. Naar het geboren kind. O, wat wordt hier aangrijpend werkelijkheid. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Niemand uit heel Jeruzalem. Terwijl de Heere daar zo wonderlijk zijn woord heeft laten verkondigen. En het door de overpriesters heeft laten bevestigen. Vanuit het woord. Het kind wordt geboren in Bethlehem. En de ster heeft het ons verkondigd, hij is geboren. En niemand gaat mee. Wat een beproeving voor die wijze uit het oosten. Als dan de leidslieden, als dan niemand van het volk meegaat om die geboren koning te aanbidden. Als niemand het gelooft, zou het dan toch wel waar zijn. Zou het dan toch niet een vergissing zijn? Zou het dan toch misschien niet later geboren worden? En dan dat heerlijke. O, dat troostvolle voor deze mensen. In hun aanvechting en in hun strijd. Want wat gebeurt er, gemeente? Kinderen, kijk eens. Als ze daar door de poorten van Jeruzalem naar buiten gaan. En niemand gaat met ze mee. Waar ze ook kijken, ze zien niemand die hen volgt. Wie is er wel? Kijk eens. O, dan zien ze omhoog. Daar is de ster weer. Daar is weer de boodschap van de levende God. Zie, hier ben ik en ik zal met u meegaan. O, dan wordt het zo waar voor deze mensen die zoveel beproefd worden. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte van harten. Ten troost verspreid in smarten. In die aanvechting zou het wel waar zijn. Zou hij wel geboren zijn. Nu er niemand meegaat. O, daar mogen zij het zien. Het is toch waar. Het is toch waar. En dan zie je ook die vreugde in hun hart. Want het staat er zo heel nadrukkelijk in de schrift. Als zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Een sterke uitdrukking wordt daar in het grondwoord gebruikt. Een grote, een onuitsprekelijke vreugde. Het is toch waar. En we hebben ons niet bedrogen, ook al gaat er niemand mee. Het is toch waar, hij is geboren. En in die vreugde gaan zij heen. De korte afstand nog naar Bethlehem. En dan komen ze in de stad Bethlehem. En dan blijft de ster stilstaan, wonderlijk. Dat die ster daar helemaal boven in dat hemellichaam precies het huisje aan kan wijzen. Wonderlijk, hè? Veel wonderlijker dan wij met Google Earth iets kunnen zien. God werkt veel wonderlijker dan de computers. Die ster staat stil, precies boven dat huisje. En dan weer een beproeving. Kan hier nou een koning geboren worden? In zo'n eenvoudig boerenhuisje? Ja, hier is de geboren koning. Want God zegt het dat het hier is. En dan gaan ze naar binnen. En dan komen ze door het voorhuis, waar waarschijnlijk andere mensen wonen, komen ze in het achterhuis. En als u in het openluchtmuseum geweest bent, dan weet u wel hoe zo'n boerenhuis eruit zag. Een voorwoning en een achterwoning waar de beesten waren, waar de kribbe was. En daar in die achterwoning, daar zitten ze in al hun eenvoudigheid en in hun schamelheid. Jozef en Maria. En het kindeke. En dan moet u eens lezen welke volgorde de Heilige Schrift aangaf. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke. Dat staat voorop met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij het aanbeden. En zij, zo staat er zo heerlijk, vonden het kindeke. En dat woord dat hier gebruikt wordt voor vinden, u moet het maar eens nalezen ook in de kanttekeningen. Dat mag ook vertaald worden met zien. Zij mochten vinden en zien het kindeke. Ze mochten het zien met ogen des geloofs. En wat mochten zij dan zien? Wel een allereenvoudigst kindje. Maar in dat kindje mochten zij met ogen des geloofs zien de Zoon van God. En dat is dat onbegrijpelijke zien des geloofs. Dat is het vinden van het kindeke. Dat is zien in dat kindeke de geboren Zoon van God. O, onbegrijpelijk zien. God in de armen van Maria, Dat hebben zij gevonden en gezien en aanbeden. Ze zijn gevallen op hun knieën. En ze hebben de zonen Gods hulde toegebracht. Daar mocht het geloof triomferen over alles wat er tegen ingaat. Kan dat nou in deze eenvoudige boerenwoning? Kan dat nou een kind uit een eenvoudige moeder gewonden in doeken? Kan dat nou de zoon van God zijn? Kan dat nu de beloofde koning der Joden zijn? Kan dat nu de Christus zijn die verkondigd is? Ja, zegt het geloof. En het geloof triomfeert over al het redeneren van het verstand. En ze zijn gevallen voor het kindeke. En ze hebben het aanbeden. Ze hebben het geloofd en gedankt. En daarin zie je dan ook die heerlijke vrucht van dat geloof. Want ze hebben vervolgens, nadat ze zichzelf gegeven hebben in de aanbidding, hebben ze ook hun gaven gegeven. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud, wierook en mirre. Daarin zien wij dat in vervulling mocht gaan, die heerlijke profetie van de koning. Waarvan in Psalm 72 gezongen worden, koningen van Tarsus en van de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoegen. Ja, het is waar geworden, alle koningen zullen zich buigen voor hem neer. Alle heidenen zullen hem dienen. Zo leefde het in het hart van deze wijs uit het oosten. Looft, looft, verheugd, den Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wil hem eren. Zo mochten zij komen, zo mochten zij zoekende gemaakt worden, getrokken door de ster, geleid naar het woord, steunend op het woord gaan, komende in het huis. Hem vinden, zien door het geloof, hem aanbidden en hem nu al hun liefde waardig achten. Daar geven ze al hun bezittingen, wonderlijke zorg ook van de Heere voor zijn kind. Als het straks moet vluchten naar Egypte, heeft de Heere je reeds al voorzien dat ze ook daar in Egypte in hun levensonderhoud moeten voorzien en kunnen voorzien. Wonderlijk zijn, o God, uw wegen. Geliefde gemeente, zo hebben we deze geschiedenis met elkaar mogen overdenken. De wonderlijke leidingen Gods daarin mogen zien. Ach, en dan komt toch weer die vraag, die onherroepelijke vraag naar ons toe. Hebben wij ook met die wijzen leren vragen, waar is toch de koning der Joden? Want ook ik begeer hem te aanbidden. De wijzen uit het oosten, ze hebben hun land verlaten. Ze zijn een gevaarlijke reis begonnen. Zoals ook eenmaal de koningin van Scheba gegaan is. Ook toen zij van Salomo gehoord had. Zij hebben gehoord van de koning der Joden dat hij geboren is. En ze zijn gegaan. Ben jij ook gegaan? Heb je ook alles achtergelaten? En heb je ook met Paulus mogen zeggen, ik heb alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van Christus. Heb je de uitnemendheid van Christus mogen zien? Al die volmaakte zaligmaker. En heb je gevoeld dat je hem zo nodig hebt. Omdat je nou niet meer buiten hem leven kan. Dat je nou niet meer zonder hem leven kan. Dat je hem nou in alles nodig heeft. Heb je nou gevoeld dat je alles mist. En dat daar nou het enige geluk is om hem te mogen kennen. O, dan is er maar één weg. Zoals met de bloedvloeiende vrouw deze van Jezus hoort. Als nou dat geboorteberichtje ook op deze laatste zondag van het jaar verkondigd wordt. Hij is geboren. O, ga dan toch heen en tot hem. Dat je nou uit mag roepen, waar is hij toch die de hemel wilde verlaten? Waar is hij toch die zich wilde laten nederliggen in de kribben? die daar wilde liggen in de armen van een vrouw, die daar gevoed wilde worden uit haar borsten, die gewicht wilde worden in haar armen, die daar zo schamel gekleed wilde zijn in de doeken. Waar is hij toch, die zich zo diep wilde vernederen, tot in de diepste delen der hel neder wilde dalen, om mij daaruit te verlossen? Waar is hij toch, opdat ik hem vinden mag? Zie, hij is hier, hier in het woord is hij te vinden. O, en dan mag u toch vanmorgen, bij alle aanvechtingen en bestrijdingen, er toch zien dat wie eenmaal uitgaat om hem te zoeken, hem vinden zal. Ook al zijn er vele beproevingen op de weg, zoals daar ook waren in het leven van deze wijzen. Wat hebben ze toch een beproevingen meegemaakt? En wat leek het toch vaak dat het precies andersom was? Wat hebben ze toch menigmaal kunnen denken? Zou het dan wel echt waar zijn? God leidt ze en God troost ze en God brengt ze daar waar ze wezen moeten, aan de voeten van het kind. En daarom, gij die hem zoekt, houd aan, grijp moed. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Zie het maar in de weg van de wijs uit het oosten. Ze zijn gekomen, omdat er in hun hart een verlangen gewekt was om hem te mogen kennen. Als daar in uw hart dat gemis is naar hem, o, zoek hem en ge zult hem vinden. Hij zal u door zijn geest brengen bij dat woord waarin Christus is, waarin hij te vinden is. O, Luther, hij zegt het zo mooi. De doeken, ze zijn het woord waarin Christus is verborgen. O, open toch de schriften, bid toch om de Heilige Geest en zeg het toch, Heere, zoudt u ook mij voor die Christus der schriften willen doen buigen, om nu hem te mogen dienen. Want dat is het, wanneer wij dan door genade bij die koning gebracht zijn door de prediking van het evangelie en wij die Christus hebben mogen zien in zijn schoonheid, dat hij ons is aangeprezen en we hebben hem mogen vinden. O, wat gebeurt er dan in je leven? Wel, dan ga je heel je leven aan hem geven. Dan ga je voor hem buigen. Daarin zeg je, Heere, gij zijt mijn koning. U wil ik dienen. En dan ga je hem al je liefde waardig schatten. Dan ga je hem geven al wat je van hem ontvangen, goud, wierook en mirre. Het is alles voor het kind. Het is alles voor Christus. Het is alles voor zijn kerk. Dan ga je de Heere lief krijgen. Dan ga je hem dienen. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten, wijl gij mij woudt leiden naar het kind in de kribbe van Bethlehem, zou ik dan niet heel mijn leven en al mijn bezittingen, heel mijn persoon en alles wat ik van u ontvangen heb, met de wijze van het oosten, aan u geven? Het is alles uwe, Heere. Neem het uit genade. Neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Mag zo dan uw leven zijn. Mag dat nou de vrucht zijn van het leven, de ontmoeting met de geboren Christus. Ach, zegt u, hoe zou ik dat kunnen? Och, wie ben ik? En wat heb ik nog te strijden met mijn vlees om mij onvoorwaardelijk aan hem over te geven? Om nou al mijn liefde aan hem te geven. Om nou al mijn goederen aan hem te mogen overhandigen. Ach, dat dan in deze weg de bede geboren mag worden, ziende op dat kind met de wijze uit het oosten. Heere, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven met de wijze uit het oosten in uw dienst besteden. Amen. Gemeente, zullen we samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in gebed. Heren, zo mochten wij zien de gang van de wijzen uit het oosten. Ze zijn gekomen, ze hebben u gezocht, door vele beproevingen heen. Mochten ze u vinden, mochten ze u zien en mochten ze u aanbidden en u al hun schatten geven. Heere, dat er zo velen komen mogen, getrokken door uw woord, om u, o Heer Jezus, te vinden. In u alles te mogen vinden, voor tijd en eeuwigheid. Heere, maar wat zal het toch zijn, als wij als de inwoners van Jeruzalem thuis blijven, niet gaan naar u, dan zullen de wijzen uit het oosten samen met de koningin van Scheba ons in die dag des oordeels mede veroordelen. Zij zijn gegaan en wij in ongeloof thuis gebleven, in onverschilligheid niet gegaan. O lieve koning, wij bidden het u. Verbreek al het ongeloof. Verbreek alle opstand. Verbreek alle hoogmoed. En doe ons gaan uit Jeruzalem, uit onze godsdienst, naar Bethlehem. Om te buigen voor het kind in de armen van Maria. Een klein nietig kind. Maar het is uw zoon. Het is die wonderlijke weg waarin gij een volk zalig wilt maken. Daar gij arm wilde worden om armen rijk te maken. Aanbiddelijke evangelie. Heere, wij smeken het u. Laat niemand achterblijven in Jeruzalem. Maar laten we uit mogen gaan naar dat huis om te aanbidden. Het kindeke, doe het om Christus wil. Wees met ons, ook als we heen leven naar de oudejaarsavond. Dan weten we hoe dat er ook in ons midden velen tegenop kunnen zien. Het is zo moeilijk, die laatste avond van het jaar waarin we, als we geliefden naar het graf hebben moeten brengen, het alles zo spreekt van de vergankelijkheid. Alles zo spreekt van het tekort. Alles zo spreekt van verdriet. Gaat u dan met ons mee en geeft dat we als gemeenten ook zo bij elkaar mogen zijn. Elkaar ook daarin mogen dragen. En samen uw aangezicht mogen zoeken. Om ook vanavond getroost te mogen worden uit uw woord. Want u hebt ook op de laatste avond van het jaar een troostwoord voor troostelozen, voor mensen die maar niet verder kunnen, die grens maar niet over kunnen. U neemt ze bij de hand. Heere, zou het zo vanavond ook wonderlijk goed in uw huis mogen zijn. Wij bidden het u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij, om het zo te mogen zeggen, met de wijzen uit het oosten toen zij hem aanbeden hebben, nederknielende met de woorden uit Psalm 105, loof, loof, verheug den Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.